Goedemorgen, fijn dat ik in jullie midden mag zijn. Ik heb mij erg verheugd op deze dag en uitgezien om in jullie midden te zijn. Ik zal kort even wat over mezelf vertellen, dan weten jullie ook wie jullie hier voor je hebben staan. Dat is wel zo prettig om naar te luisteren. Ik ben Jan-Willem van der Bos, geboren en opgegroeid in Woerden. Ik weet niet of het bekend is, Woerden. Nou ja, ligt een beetje tussen Utrecht en Gouda in. Ik ben jaren in Gouda op school geweest en toen na mijn schooltijd, middelbare periode, ben ik theologie gaan studeren in Utrecht. Eigenlijk vanuit een verlangen, omdat ik van jongs af aan had ik het verlangen om over de Heer Jezus te vertellen aan mensen. En ik wilde daar gewoon mijn levensdoel van maken, zeg maar. Dus ik dacht, nou ja, theologie, dat is dan een mooie richting. Ik ben opgegroeid in een PKN-gemeente, dus dat was dan voor mij de meest logische stap om te gaan doen. Ik ben uiteindelijk ook predikant geworden. Ik ben al 2 jaar geweest in een hervormde gemeente in Piershill. Dat zullen jullie vast niet van gehoord hebben. Een heel, heel, heel mini-klein dorpje. 1500 inwoners. In de Hoekse Waard ligt het. Vlakbij Oud-Beierland, Nieuw-Beierland. Dat is misschien wat bekender. Daar ben ik 2 jaar predikant geweest. Totdat God besloot dat de weg toch anders ging lopen. Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet van tevoren aanziet komen. Maar dat zijn vaak wel de mooiste ontwikkelingen die je in je leven kunt meemaken. Opeens gingen alle deuren daar dicht. En we hadden echt het idee dat God zei, jullie tijd hier zet erop. En ik wil dat jullie verder trekken. Dus uiteindelijk zijn we daar ook weggegaan. Ik heb mijn beroep als predikant neergelegd zelfs. We zijn de PKN uitgegaan. Had met verschillende dingen te maken. Onder meer ook met me veranderen de doopvisie. Was in de Bijbel gaan studeren en erover gaan bidden. En ik vond dat er meer papieren waren voor de volwassen doop. Nou ja, als predikant is een van de belangrijkste dingen die je moet doen. De belangrijkste taak is de kinderdoop bedienen binnen de PKN. Dus nou ja, dat werd voor mij lastig om bij elkaar te brengen. Ik ben toen uit de PKN weggegaan. Was best wel even een lastige beslissing. Mijn vrouw was op dat moment zwanger. 5, 6 maanden, dus dat was niet leuk. We moesten ons huis ook uit, want het huis hoorde bij de baan. Alles werd in eventjes in een moment op de schop gegooid. Maar in die periode hebben we God wel heel erg dichtbij ervaren. En dat is wel heel bijzonder. En daar wil ik ook kort iets van delen. Niet om mezelf nou in het middelpunt te zetten, maar het is goed om je getuigenis te delen, denk ik, om God de eer te geven en hem te verheerlijken. Toen ik afscheid nam van de predikantennascholing, want ja, je zit ook in een nascholing als predikant, moet je af en toe even wat bijleren. Toen ik daar afscheid had genomen en ik terug in de auto op weg naar huis zat, toen was ik aan het bidden. Ik was heel erg verlangend naar meer van de Heilige Geest en om zijn aanraking. En ik was heel erg aan het bidden in de auto of de Geest mij ook aan wilde raken. En toen in die bewuste autorit, op een gegeven moment reed ik een tunnel in. En het werd donker en ik was aan het bidden en bidden. En toen begon Gods Geest mij ineens aan te raken, echt lichamelijk. Dus ik voelde mijn voeten begonnen warm te worden en te tintelen. Dat trok zo mijn benen omhoog en toen de rest van mijn lichaam tot boven mijn kruin. En nee, ik weet niet meer wat er precies gebeurde, maar ik was zo vol van God. Ik begon te roepen en te schreeuwen en te doen zoals ik nooit had gedaan. Terwijl ik gewoon in de auto aan het rijden was. En het was heel apart, want ik had wel gewoon de controle nog over de auto. Ik reed op de rechterbaan, 90 achter een vrachtwagen. Ik dacht, nou, ik blijf hier maar even veilig rijden, dan gebeuren er geen ongelukken. En ik heb God aanbeden in tongen gesproken en God verheerlijkt en tot aan Aalsmeer thuis. En dat was een van de heerlijkste momenten in mijn leven. En op dat moment besefte ik ook waarom God ons niet de hele dag zo aanraakt. Want je komt nergens meer aan toe als dat zo zou zijn. Dus ja, het zijn mooie momenten, maar het zijn momenten waarop God je kracht geeft en zijn liefde laat merken, je aanraakt en dan kun je weer verder. We hebben echt gemerkt dat God dicht bij ons was op dat moment en ook in de verdere tijd. Nou, God zei daarvoor de eer en ik vertel dit ook om jullie te bemoedigen dat God mensen aanraakt op zijn tijd en op zijn wijze. Maar ik ben blij dat ik vandaag in jullie midden ben. Het zal jullie misschien wel bekend zijn dat ik ook een groot hart heb voor Israël en voor Gods plan met Israël. En ook Gods Torah, de eerste 5 boeken die hij aan Mozes gegeven heeft. Ik ben daar zelf op dit moment heel veel mee bezig. En ik geloof dat alles daar al in zit. Dat daar in die eerste 5 boeken zit alles al over Jezus, over Yeshua, is eigenlijk zijn Hebreeuwse naam. Alles over het werk van de Heilige Geest zit daar al in verborgen. Alles over de heerlijkheid van God. En hoe meer ik daarop studeer, hoe meer mooie dingen er naar boven komen. En vandaag wil ik dan ook beginnen met een stukje uit die Torah, uit Deuteronomium 32. In Deuteronomium 32, het is vlak voordat Mozes gaat overlijden en hij afscheid neemt van het volk. En dan staat er het volgende. Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heer, Yahweh, uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Het is een heel bijzonder lied wat Mozes hier spreekt tegen het volk. Vlak voordat hij heen gaat, voordat hij gaat sterven, hij staat als het ware al met één been aan de andere kant van het graf. Hij staat als het ware al met één been in de hemel en dan spreekt hij dit lied uit. En ik ben er zelf van overtuigd dat dit een lied is geweest die hij in de hemelse rechtbanken heeft uitgesproken. Ik weet niet of u bekend bent met het idee van de hemelse rechtbanken. Bent u daar bekend mee of is dat helemaal nieuw? Een beetje, min of meer. We leven nu op dit moment in een heel bijzondere tijd qua op de kalender van God. We hebben afgelopen zondag hebben we het Bazuinenfeest gehad, of Rosh Hashanah. Dat is het begin van het Joodse jaar. In de Bijbel staat het ook vermeld. In Leviticus 23 kun je alle feesten van God kun je lezen. En er staat, er zal een dag in het jaar zijn en die zal gekenmerkt worden door bazuingeschal. De ramshoorn zal geblazen worden. Ik heb er ook eentje meegenomen. U zult hem straks ook nog te horen krijgen. Maar afgelopen zondag was het bazuinenfeest. De ramshoorn werd geblazen. En dat is eigenlijk een hele bijzondere dag, want het is de eerste dag van het jaar, maar het is ook de dag waarop God de wereld heeft geschapen. En het is ook de dag waarop Jezus terug zal komen naar deze wereld met bazuingeschal. Hij zal al zijn engelen voor hem uitsturen en er zal op een grote shofar, op een grote ramshoorn geblazen worden. En dan zal hij komen en dan zal hij met zijn engelenlegers, zal hij hier zijn koninkrijk komen stichten op deze wereld. Het is ook de dag van het oordeel. Iedereen wordt opgeroepen door de ramshoorn om voor de troon van God te verschijnen. Hem te verheerlijken als koning. En dan zal hij oordelen over ieders leven. Wat je goed hebt gedaan, wat je fout hebt gedaan. Iedereen verschijnt op die dag voor de troon van God. En dan krijg je 10 dagen, en daar zitten wij nu in. 10 dagen van boete, berouw en inkeer. En dan krijg je woensdag, aankomende woensdag is het grote verzoendag. En dat is de dag om je te verzoenen met God. Traditioneel wordt er op deze dag wordt gevast en keren mensen zich in en belijden zijn zonde naar God toe. Maar we leven nu dus in die 10 dagen tussen het Bazuinenfeest en de grote verzoendag. En wat gebeurt er nou in die 10 dagen? Ze worden ook wel de 10 verschrikkelijke dagen genoemd. Nou, dat klinkt dan een beetje triest en angstaanjagend, maar eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt, is these are tremendous days, om het in het Engels te zeggen. Het zijn verschrikkelijke, geweldige dagen, want in deze dagen wordt in de Joodse traditie geleerd dat juist in deze dagen de hemelse rechtbanken van God geopend zijn. En in deze dagen wordt het lot van het komende jaar bepaald over mensen, over volken, over natieën, over talen. In deze dagen wordt het lot van mensen bepaald voor het komende jaar. Met Bazuinendag gaat God op zijn rechterstoel zitten. En iedereen wordt voor zijn troon gedaagd. En in deze 10 dagen zijn de Joden ook gewend om deze 10 dagen te gebruiken om, als er nog dingen zijn die tussen jou en je naaste instaan, om die goed te maken. Stel dat je bedenkt dat je iets hebt met je buurman of buurvrouw, dat iemand je nog iets kwalijk neemt. Dan ga je in deze dagen naar je buurman of buurvrouw toe om het goed te maken. En als je denkt dat iemand nog iets tegen jou heeft, dan zorg je dat je in deze dagen in zijn of haar buurt bent, zodat die ander dat tegen jou kan uitspreken. Je zorgt dat je schoon schip maakt in deze dagen. Het zijn dagen om ook in jezelf te kijken. Is alles wel recht in mijn leven? Hoe sta ik ervoor ten opzichte van mijn naaste, maar ook ten opzichte van God? Want in deze dagen gaat God in de hemelse boeken schrijven. Hij gaat dingen schrijven over ons leven. Hij gaat dingen uitspreken en proclameren over ons leven. En op de grote verzoendag, dan worden de boeken gesloten en wordt het lot verzegeld. Dus daarom leven we in heel speciale dagen. In deze dagen zijn de hemelse rechtbanken van God geopend. En ik wil nog ietsje meer uitleggen over die hemelse rechtbanken. Want ik zie dat sommige mensen hier daar nog niet zoveel van hebben gehoord. Als je door de Bijbel heen leest, dan kun je lezen dat God niet alleen oordeelt. Dat hij niet alleen op de troon zit. Maar hij heeft een hele hemelse hofhouding om zich heen die hem helpt met zijn rechtspraak. Er staat dat hij overleg heeft met zijn engelen. Dat er engelen zijn die over de aarde uittrekken en die kijken wat de mensen doen. En die brengen verslag uit aan God. We kunnen het bijvoorbeeld lezen in Job ook, dat de Satan dat heeft gedaan. Satan die gaat dan rond over de aarde en dan vraagt God, hey, je hebt hier ronde gemaakt over de aarde. Heb je mijn dienstknecht Job ook wel gezien? En dan begint God eigenlijk een beetje op te scheppen over Job. En dan zegt Satan, ja, ik heb Job wel gezien. En dan begint hij zijn aanklacht tegen Job. Dan zegt hij, ja, is het logisch dat hij u dient? Want hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Hij heeft heel veel schapen en runderen en vrienden. En hij is heel erg gezegend. Nou, als je hem dat allemaal af zou nemen, dan dient hij u niet meer hoor. Nou, en dan begint het hele verhaal van Job. En zo zien we, keer op keer zien we terug dat God een hemelse hofhouding heeft die met hem oordeelt over het lot van mensen. En zelfs de Satan heeft daar een rol in. De rol als officiële aanklager. In Zacharia kunnen we dat ook lezen. Dan wordt de hoge priester Jozua bijvoorbeeld voor de troon van God gedaagd. En dan staat er dat de Satan aan zijn rechterhand stond om hem te beschuldigen. En dan op een gegeven moment dan komt er een engel en die trekt hem zijn kleren uit en die reinigt hem. En dan komt hij weer rein voor God te staan. Ja, God is niet de enige die oordeelt in de hemel. Hij oordeelt samen met een hemelse hofhouding. Dat zijn de hemelse rechtbanken. En ook wij in ons leven hebben toegang tot die hemelse rechtbanken. In de brief Hebreeën wordt daar bijvoorbeeld wat van verteld. Er staat dat wij toegang hebben tot de troon van de genade, om vrijmoedig voor de troon van de genade te komen en te vragen of we geholpen mogen worden op het tijdstip dat we hulp nodig hebben. En er staat ook in Hebreeën dat we toegang hebben gekregen tot het hemelse Jeruzalem. Tot een feestelijke vergadering van alle gelovigen in de hemel. En tot de tienduizendtallen van engelen. En dat we daar toegang toe gekregen hebben. Ze staat eigenlijk in de Bijbel dat wij op dit moment al toegang hebben om daar voor Gods troon in de hemelse rechtbanken te komen. En juist in deze dagen is het belangrijk dat we bezig zijn met wat er in de hemel gebeurt. Dat we God bidden om ons lot ten goede te verzegelen. Dat we bij onszelf nagaan, wat zou God over ons leven schrijven op dit moment? Een vraag die de Joden elkaar in deze dagen stellen is ook de volgende. Ze vragen elkaar, bent u geschreven in het boek van het leven? Dat is een indringende vraag. En ik wil hem vandaag ook gewoon aan u stellen. Ben jij geschreven in het boek van het leven? Amen, hoor ik. Ja. Maar het is een indringende vraag en ik denk dat we dat allemaal voor onszelf die vraag moeten proberen te beantwoorden in deze dagen. Zijn we geschreven in het boek van het leven? In de Bijbel wordt verteld dat er verschillende boeken voor Gods troon zijn. En dat die boeken ook bij het eindoordeel allemaal geopend zullen worden. Er zijn boeken waarin je goede daden geschreven zijn. Er zijn boeken waarin je slechte daden geschreven zijn. Maar één boek gaat daar bovenuit. En dat is het boek van het leven. Op de dag van het oordeel zal het boek van het leven geopend worden. En ieder wiens naam daarin geschreven is, die zal gered zijn. Hoe komt je naam nu in het boek van het leven? Ik vroeg van de week aan mijn vrouw, staat jouw naam in het boek van het leven? En ze keek me zo eens aan en ik dacht, nou ze zal ja zeggen. En ze keek me zo eens aan en ze zei, dat vind ik een lastige vraag. Ik zei, oh ja, hoezo dan? Nou, ze zei, ja, ik hoor zoveel om me heen dat mensen daar zomaar ja op zeggen. Maar ik zie ook heel veel levens van mensen die daar eigenlijk van het tegendeel getuigen. Mensen die zeggen, ja hoor, mijn naam staat in het boek van het leven opgeschreven. Maar waar blijkt het uit? Ze zei, ik vind het lastig om het van mezelf te zeggen. Of ik dat zeker weet. Ja, ik weet dat niet. Hoe kan ik weten dat mijn naam in het boek van het leven is geschreven? Hoe kan ik dat zeker weten? Nou, we hebben het er nog eens over gehad. En ik denk wel dat je dat zeker kan weten. Maar waar heeft dat mee te maken? Hoe kun je weten dat je naam in het boek van het leven geschreven is? We belijden natuurlijk dat we gered worden op grond van het bloed van Yeshua, van Jezus. Dat Hij voor ons betaald heeft met zijn leven. En dat niemand in dat boek van het leven terecht kan komen alleen dan door Hem. En dat is het belangrijkste punt, denk ik. Dat we ons vertrouwen op zijn bloed stellen. Dat we vertrouwen dat Hij voor ons de prijs betaald heeft. Maar dan gaat het daarna wel een stap verder als het goed is. Want dat gaat ook iets met je leven doen als het goed is. Als je vertrouwen op het bloed van Yeshua, op van Jezus stelt, dan gaat je leven als het goed is ook veranderen. Dan gaat Jezus in jouw hart en leven leven. Dan ga je veranderen van binnenuit. Dan ga je hem lief krijgen. En dan ga je eigenlijk een band van liefde met God opbouwen. En ik denk dat dat het centrale is. Hoe beter je God leert kennen en hoe meer je zijn liefde ervaart in je leven, hoe meer die liefdesband opbloeit, hoe meer je merkt dat God van je houdt en dat hij te vertrouwen is. En dat hij het beste voor je leven zoekt. Hoe dichter je bij hem komt te leven, hoe meer zekerheid je hebt over dat hij jouw vader wil zijn. Dat hij van je houdt en jou met al het goede wil zegenen. Het is maar één manier dus om erachter te komen of je naam in het boek van het leven geschreven is. En dat is dicht bij Jezus leven. Veel met hem omgaan. Investeren in die relatie met hem. Nou goed, dit was eigenlijk nog bewijzen van inleiding. Ik hoop dat u wat zitvlees heeft vandaag. Maar goed, het lied van Mozes. Het is een heel bijzonder lied wat hij hier schrijft. Of wat hij hier eigenlijk zingt voor het volk van Israël. En ik geloof dat dit een lied is wat in de hemelse rechtbanken opklinkt. Waarom denk ik dat? Nou, er staat dat hij de hemel en de aarde tot getuigen oproept. Hij zegt, hoor mij aan hemel, dan zal ik spreken en laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Hij roept de hemel en de aarde tot getuigen op. En er staat ook geschreven dat dit lied ook zelf tot getuigen zal zijn in de toekomst. Want wat staat er nou in dit lied? In dit lied staat dat de Israëlieten die vandaag voor Gods aangezicht staan en een verbond met hem sluiten, dat zij in de toekomst het verbond zullen gaan overtreden. Er staat in dit lied dat zij God de rug toe zullen keren. En dat zij slechte wegen op zullen gaan. En dat zij niet aan het verbond zich zullen houden. Dat ze slechte dingen zullen gaan doen, bij God vandaan zullen gaan. En dan zegt Mozes, op de dag dat jullie dat doen, zal dit lied als getuige tegen jullie opstaan. En de hemel en de aarde zullen zich als getuigen tegenover jullie opstellen. En ze zullen tegen jullie getuigen dat jullie het geweten hebben. Dat jullie gewaarschuwd zijn. En dat jullie het verbond met God aangegaan zijn. Dus op die dag, als jullie bij hem weggaan en oordelen en straffen jullie zullen treffen, dan zullen er getuigen tegen jullie zijn dat niet God te verwijten valt. Dat het niet God te verwijten valt als hij oordeel over jullie zal brengen. Maar dat het bij jullie ligt. Maar het bijzondere is dat als we naar Deuteronomium 33 doorbladeren, dat daarop, op dit lied, volgt de zegen over alle stammen van Israël. En dat is iets heel bijzonders. Aan de ene kant waarschuwt God zijn volk dat het in de toekomst mis zal gaan. En aan de andere kant zegent hij zijn volk met overvloedige zegen. Iedere stam krijgt een geweldige zegen mee. Als we in de Bijbel lezen, dan staat er vanaf het allereerste begin dat als wij Israël zegenen, dat we dan zelf gezegend zullen worden. Dat zegt God tegen Abraham. In Genesis 12, vers 3, dan roept hij Abraham uit de volken en dan zegt hij, wie u zegent, die zal gezegend worden en wie u vervloekt, die zal vervloekt worden. En ik zal jou tot een zegen stellen voor alle volken op de aarde. En dat is eigenlijk wat er gebeurt vandaag de dag. En daar wil ik ook vandaag speciaal aandacht voor vragen op deze Israëlzondag. Wie Israël zegent, zal de zegen terug ontvangen. Wie Israël vervloekt, hem of haar zal de vloek op het hoofd terugkeren. En dat is iets, dat laat de Bijbel zien. De Bijbel laat zien dat God een volk uitkiest. Hij kiest een man uit, Abraham. En door hem wil hij zegen en vloek de wereld in laten stromen. Als wij het volk zegenen, zullen we gezegend worden. Als wij het vervloeken, dan zal vloek op ons hoofd terugkomen. En ik denk dat het belangrijk is dat we kunnen God dienen en we kunnen veel van zijn zegen zoeken. En we kunnen veel met hem bezig zijn. Maar als we onze wortels verliezen, ja, dan raken we het houvast kwijt. We hebben wortels nodig. We zijn ergens op geënt. We staan niet zomaar in het luchtledig om Gods zegen te ontvangen, maar we hebben ergens onze wortels zitten. En zonder die wortels kunnen we de zegen van God niet daadwerkelijk ontvangen. Apostel Paulus zegt erover in Romeinen 11, dat wij geënt zijn op de stam van de edele olijfboom Israël. Als wij in Yeshua gaan geloven, dan pakt God ons op en dan plant hij ons in Israël. Hij plant ons als een wilde tak uit de heidevolken, plant hij ons op de edele olijfboom Israël. En alleen als we daarop geënt blijven, als we daarin gaan groeien, kunnen we vrucht dragen, kunnen we gezegend worden. In Romeinen 11 wordt verder verteld dat het volk van Israël heeft Yeshua niet in zijn geheel als verlosser aangenomen. Ze zijn eigenlijk afgeweken, ze hebben hun Messias niet herkend voor het grootste gedeelte. En dat is natuurlijk iets heel pijnlijks wat daar gebeurd is. En daar gaat Paulus ook over verder en hij vraagt van hoe kan dat? Waarom is Israël dan, hebben ze de Messias niet herkend? En dan zegt hij daar iets heel moois over. Hij zegt, het volk van Israël heeft een verblinding over zich gekregen, zodat ze de Messias niet zouden herkennen, zodat het evangelie ook naar de heidenvolken zou gaan. Het zou de hele aarde overgaan en uiteindelijk zal het weer terugkomen bij zijn volk. En dan zal de bedekking weggenomen worden. En dan zal het hele volk van Israël zalig worden. En zegt hij, als de val van Israël al tot zegen geleid heeft voor de volken, hoeveel te meer zal straks hun aanneming tot zegen leiden voor de volken? Want als hun verwerping, hun afval, doordat ze Yeshua niet als Messias herkenden, ertoe heeft geleid dat de heidenvolken Yeshua leerden kennen, dan zal straks als ze aangenomen weer zullen worden, zal dat leiden tot de opstanding uit de doden en het aanbreken van Gods koninkrijk. En dat is eigenlijk wat je ook ziet gebeuren. Als je goed kijkt, dan gaat het evangelie de wereld rond. Het is een cirkelbeweging. Het evangelie is begonnen in Jeruzalem. En daar is het allereerst uitgegaan, het evangelie. En toen is het evangelie overgedragen gegaan naar Europa, naar Macedonië. Paulus werd bij Troas geroepen om naar Europa te gaan. Daar is het evangelie verspreid. En toen zagen we dat het evangelie met de settlers mee werd genomen naar Amerika. En in Amerika heeft het evangelie zich verspreid en begonnen opwekkingsbewegingen te ontstaan. En toen zagen we het evangelie doorgaan naar de Aziatische landen. Zagen we daar heel veel opwekkingen en dingen van de Heilige Geest gebeuren. Mensen die aangeraakt worden door Gods geest. En vandaag de dag zien we ontzettend veel wonderen gebeuren in Iran en omgeving. Mensen die dromen krijgen van Jezus. Mensen die helemaal als moslim opgegroeid zijn en opeens Jezus zien verschijnen in een droom. En daardoor tot bekering komen. Er is echt iets van een opwekking gaande in Iran en omgeving. En ik denk dat de cirkel zich gaat sluiten in onze dagen. Want de volgende stap is dat het evangelie, dat de geest van God, weer opnieuw als een golf over Jeruzalem heen zal slaan. En dan zal God, zoals in Zacharias staat, zal hij zijn geest uitstorten over heel Israël. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen rouw bedrijven. En ze zullen helemaal als hele volk zullen ze tot inkeer komen. En dan zal het koninkrijk van God aanbreken. Vanuit Jeruzalem. Dus we zien het eigenlijk gebeuren, wat Paulus beschrijft. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie de hele wereld rond. En uiteindelijk zal het weer in Jeruzalem uitkomen. En daarom denk ik dat God vandaag de dag mensen wakker maakt voor de rol van Israël. Dat hij vandaag de dag mensen wakker schudt en zegt, let op dat je niet mijn volk vergeet. Want vandaag de dag ga ik weer omzien naar mijn volk. En ga ik weer opnieuw vanuit mijn volk mijn koninkrijk stichten over deze wereld. En als je deel wil hebben aan het koninkrijk, ja, zorg dan dat je Israël ook de plek geeft die je toekomt. Die ik het gegeven heb. Mijn heil start in Jeruzalem en het zal eindigen in Jeruzalem. Zo zien we eigenlijk gebeuren wat we bij Mozes al zien gebeuren. Want Mozes heeft gezegd, het volk Israël zal afvallen in de toekomst. Maar uiteindelijk spreekt hij een zegen uit over alle stammen van Israël. Dus afval leidt uiteindelijk tot zegen. Tijdelijke verblinding en dan zal de zegen van God volgen. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. Daarom wil ik vandaag ook, vandaag speciaal in deze tijd, dat de hemelse rechtbanken geopend zijn. Ja, natuurlijk zijn ze altijd open en toegankelijk, maar in deze dagen denk ik speciaal. Wil ik op deze dag wil ik ook een zegen uit gaan spreken over de 12 stammen van Israël, samen met jullie. Ik wil gewoon deze stammen gaan zegenen met de zegen uit Deuteronomium 33. Ook in het besef dat als je Israël zegent, dat de zegen weer terug zal komen in jou. We kunnen niet gezegend worden zonder de wortel. Als wij Israël zegenen, onze wortel waarop we geënt zijn, dan zal de zegen naar ons terugkomen. Dan zal de zegen ook in ons leven gaan vloeien. Dus ik wil zo meteen de zegen over de stammen van Israël uitspreken, één voor één. Daarbij ook de shofar blazen. En dan zal ik ook een zegen per stam ook uitspreken over u. Want ik geloof dat deze 12 stammen niet alleen voor Israël 12 stammen zijn, maar dat deze 12 stammen ook tot zegen zijn voor 12 verschillende volken en 12 verschillende mensen over het hele aardrijk verspreid. En ik geloof dat vandaag de dag God u wil zegenen met verschillende zegeningen. En dat u hier niet voor niets bent, maar dat ieder van deze zegeningen vandaag doel zal treffen. Bij één van u of meerdere van jullie in het hart. Daarom wil ik Israël gaan zegenen, maar ik wil daaraan ook een zegen koppelen over u uitspreken. Nog een kort punt over de shofar. Ik ga zo meteen de shofar er ook bij blazen. Ik weet niet of jullie allemaal vertrouwd zijn met het idee van het blazen van de shofar. Daarom zal ik even kort uitleggen. Ik heb niet heel veel tijd meer, denk ik. Maar wat de rol van de shofar is. De shofar heeft een hele bijzondere plek in de Bijbel. De shofar is niet zomaar een instrument. Het is een instrument wat geestelijke kracht heeft. Het instrument wordt bijvoorbeeld gebruikt om de engelenlegers van God op te roepen. We kunnen dat in verschillende verhalen lezen. Bijvoorbeeld als Gideon strijdt tegen de Midianieten. Dan blaast hij op de shofar en dan komen de engelen van God en die brengen het leger van de Midianieten in verwarring. Of rond Jericho. Het volk is rond Jericho, rond de muren getrokken en er wordt op de shofar geblazen. En de engelen van God komen en stoten de muur omver. En zo zie je iedere keer dat de shofar roept Gods hemelse engelenlegers op. En de shofar werd ook geblazen bij de kroning van koningen. En de shofar klinkt op de dag dat Yeshua terugkomt. En zelfs, we hebben net gezongen ook over de stem van God. De stem van God klinkt als een shofar. Dat kunnen we in Openbaring 1 lezen. Want Johannes op Patmos hoorde een stem als van een bazuin achter zich. En toen hij zich omdraaide en keek wie hem met hem sprak, toen zag hij Jezus in zijn volle heerlijkheid staan. De stem van God klinkt als een shofar. En dus als wij zijn stem willen herkennen, dan zullen we dit geluid ook moeten kennen. Het is niet voor niets dat toen God verscheen op de Sinaï om zijn wet te geven, dat het geluid van de shofar steeds sterker en sterker en sterker werd. En toen hoorde het volk God spreken. En Gods stem is met de shofar verbonden. Daarom is het een bijzonder instrument. Het is een instrument wat geestelijke doorbraak kan betekenen. Het is een instrument wat hemelse gerechtspraak kan bezegelen. Het is een instrument wat Gods hemelse engelenlegers kan oproepen. Het is een zeer krachtig instrument. En daarom wil ik dat ook bij de zegens gaan blazen zo. Ja, zeker.
Hoe definieer je Israël nu? Want het is wel belangrijk om te weten, heb je het over de staat Israël? Heb je het over het volk, de Israëlieten, de Joden, zeg maar, de noordelijke afstammen?
Ja, ik heb het hier vooral over het volk Israël, zeg maar, de afstammelingen van Jacob. Dus, en ik geloof dat dat niet alleen de Joden van vandaag de dag zijn, maar dat dat ook de 10 stammen zijn die in verstrooiing zijn, en die vandaag de dag steeds meer zichtbaar beginnen te worden onder de natieën. Ja. Maar goed, dat is nog een heel verhaal apart. En daar kan ik nog een heel onderwijs apart aan geven, denk ik. Maar dat is in ieder geval wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Al geloof ik wel dat God wonderlijke dingen aan het doen is in de staat Israël ook vandaag de dag. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik wil de zegeningen uit Deuteronomium 33 over de stammen van Israël uit gaan spreken. En ik zou willen vragen, voor zover u bij macht bent, misschien ook gewoon op te staan en Israël mee te zegenen. Over de stam Juda. De stam Juda zegenen we met het volgende. Luister, Heer, naar de stem van Juda. Breng hem terug bij zijn volk. Laat zijn handen sterk genoeg voor hem zijn. En wees hem hulp tegenover zijn tegenstanders. Er zijn mensen onder u die zich bedrukt voelen. Die vijanden om zich heen voelen staan. Die misschien zelfs de wens hebben om niet meer te leven. En ik wil je vandaag zegenen met Gods gedachten van leven en van overvloed. Gods gedachten van vrede over jouw leven, over uw leven. Ik wil je zegenen met de bescherming van de Heer en zijn engelen om jouw leven heen. Laat uw worsteling tot vruchtbaarheid worden. En laat uw worsteling veranderd worden in leven en vreugde. Amen. Over de stam Ruben. Mogen Ruben leven en niet sterven. En mogen zijn mannen groot in aantal zijn. Over de stam Levi. De stam Levi zegenen we met uw Urim en Tumim zijn bij deze man, uw gunsteling. U stelde hem op de proef in Massa. U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba. Maar de Heere zo zegent zijn vermogen. En laat het werk van zijn handen sterk zijn en wees het werk van zijn handen goedgezind, Heer. Verbrijzel de heupen van wie tegen hem opstaan en van hen die hem haten, zodat zij niet meer op zullen staan. Ik geloof dat er vandaag mensen onder u zijn die de gave van onderwijzing hebben gekregen. En de gave van aanbidding. En ik wil u de Heilige Geest toebidden dat de Heilige Geest u verder zal toerusten. In de gave van onderwijzing en in de gave van aanbidding. Dat je de Heer mag dienen, dat je nieuwe openbaring van de Heer mag krijgen en hem geheel toegewijd zal zijn. We willen de stam van Benjamin zegenen. Hij is door de Heer beminde. Hij zal onbezorgd bij de Heer wonen. De Heer zal hem de hele dag beschermen. En tussen zijn schouders zal hij wonen. Je mag je dan misschien klein en onnuttig voelen, maar weet dat de Heer geniet om jou in zijn aanwezigheid te hebben. Dat hij graag wil dat je bij hem bent en geniet van de momenten die je samen met hem hebt. Hij wil jou aan zijn hart drukken. Daarmee zegen ik je. Jozef zegenen we met het volgende. Mogen zijn land door de Heer gezegend zijn met het beste van de hemel, met de dauw. En met het beste van de watervloed die beneden ligt. Met de beste opbrengst van de zon en met het beste wat de maan voortbrengt. Met het voornaamste van de aloude bergen en met het beste van de eeuwige heuvels. Met het beste van de aarde en haar volheid. En met de goedgunstigheid van hem die in de doornstruik woonde. Laat het komen op het hoofd van Jozef. Ja, op het hoofd van de gewijden onder zijn broeders. Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund en zijn horens van de wilde os. Daarmee zal hij volken stoten, allemaal, tot aan het einde der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm en dit zijn de duizenden van Manasse. Sommigen van jullie die hier zijn, wil God vandaag in speciaal koninklijke kleren aantrekken. God wil u kronen met een kroon, een koninklijke kroon van zijn heerlijke autoriteit. De Heer wil u tot een positie verheffen om voor hem te strijden en voor hem een koning te zijn. De Heer zegen u met geduld en volharding. De Heer zegen u met een geest van openbaring en wijs bestuur. Amen. We zegenen de stam van Zebulon en Issachar. Verblijd u over Zebulon over uw uittocht en u Issachar over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg toeroepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen. Want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn. Sommigen onder u zijn ware volhouders. Mensen die blijven strijden onder moeilijke omstandigheden. Jullie zullen delven en zegen vinden. Ik zegen jullie met de geest van volharding. Dat de Heer jullie vol mag laten houden, ook als het leven tegen zit. We zegenen de stam Gad en Dan. Gezegend is hij die ruimte geeft aan Gad. Gad woont als een leeuwin en verscheurt de arm, ja zelfs de schedel. Hij heeft zich van het beste voorzien, omdat daar het deel van de wetgever voor hem weggelegd was. Hij kwam met de hoofden van het volk, hij voerde het recht van de Heer uit en zijn bepalingen samen met Israël. Dan is een leeuwenwelp, hij springt uit Bazan tevoorschijn. Enkele van u staan krachtig op voor de Heer en blijven scherp voor zijn waarheid strijden. Zij dulden geen compromissen. De Heer zegen u met hemelse wijsheid en hemelse rechtsbesluiten, dat recht en genade altijd samen op zullen gaan. Wij zegenen Naftali. Naftali, wees verzadigd met goedgunstigheid en vol van de zegen van de Heer. Neem het westen en het zuiden in bezit. Tegen sommigen van u wil de Heer vanmorgen zeggen: de tijd van wachten en strijden is voorbij. Vanaf nu zul je mijn volle zegen proeven. Vanaf nu zal het zich gaan uitbreiden. Het zal niet een klein beetje zijn, maar de volle zegen van de Heer zal naar u toekomen. Wij zegenen de stam Aser. Mogen Aser gezegend zijn met zonen. Laten zijn broers hem goedgezind zijn. En hij zal zijn voet in olie dompelen. De grendels van Aser zullen van ijzer en brons zijn. Laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen. Er zijn er onder u die klaar zijn om op weg te gaan. De zalving van de geest zal met u meetrekken, waar u ook gaat. Uw kracht zal zich door de tijd heen vermenigvuldigen en niets zal u kunnen deren. Overal zult u de goede geur van God brengen. Zo willen wij Israël zegenen, alle stammen van Israël. Wij zegenen Israël in de naam van Yahweh, de God van Israël. En in de naam van Yeshua, zijn Zoon. En in de naam en de kracht van de Heilige Geest. Wij zegenen Israël met dat de Heer de Eeuwige over hen zal waken. De Eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt: vaag hem weg. Israël zal veilig wonen. En alleen, het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heer verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen. En u zult hun hoogten betreden. En ik wil u als gemeente zegenen. Ik zegen jullie met Gods koninklijke aanwezigheid. Dat zijn glorie aan u zichtbaar zal worden in de komende tijd. Dat zijn heerlijkheid aan u verschijnen zal. Dat hij u zal beschermen en zal vervullen. Zal toerusten met zijn Heilige Geest. En dat de zegen van Israël ook over jullie zal zijn en op u zal rusten. Amen.